Wie had gedacht dat Dato Steenhuis hier vanavond zou spreken? Dan kunt u zich nog bedenken. Ik vind het niet erg als u naar huis gaat. Het is trouwens wel een opgave om, nou ja, ik ga het niet eens proberen, om in de stijl van Dato voor te gaan met het boek Job. Gelukkig is het nog tamelijk aan het begin. Maar als je halverwege moet invallen voor iemand, dan is dat heel lastig. Hij heeft me door de telefoon geprobeerd te vertellen wat hij allemaal vanavond had willen zeggen. Ik zeg, schijn maar uit Dato, dat wordt toch niks. De mensen moeten maar accepteren dat ik het op mijn manier ga doen. En daar was je het ook helemaal mee eens. Hij wou alleen maar zijn zielsoefeningen aan mij doorgeven. En hij accepteerde natuurlijk helemaal, hij was veel te blij dat ik vanavond kon. Accepteerde helemaal dat ik het op mijn manier ging doen. Dus er zal toch een zeker knik in deze serie komen. Want hij is hij en ik ben ik. We gaan het hebben over Job, het laatste stuk van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En laten we het eerst maar eens rustig met elkaar lezen. Job 2 vanaf vers 9. U weet, Job zit intussen op de asfalt, ook in zijn lichaam geslagen door de Satan, in de opperste ellende. Toen zei zijn vrouw tegen hem, volhard gij nog in uw vroomheid, zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tot haar, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Toen nu de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van hen uit zijn woonplaats. De Temaniet Elifas, de Sugiet Bildad en de Naamatiet Zofar. En ze kwamen volgens afspraak bij elkander om hem te gaan beklagen en te troosten. Toen zij van verre hun ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Zij verhieven hun stem en weenden, scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd, hemelwaarts. En ze zaten bij hem op de grond 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak tot hem een woord, want ze zagen dat zijn smart zeer groot was. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. En Job hief aan en zei, de dag verga waarop ik geboren ben, de nacht die zij een jongske is ontvangen. Die dag zij duisternis, God in de hoge vragen niet naar hem, geen lichtglans bestralen hem. Mogen donkerheid en diepe duisternis beslag op hem leggen, mogen wolkgevaarten zich over hem legeren, zonsverduistering hem verschrikken. Die nacht duisternis nemen hem weg, hij verheugen zich niet onder de dagen van het jaar. Hij komen niet in de reeks der maanden. Zie die nacht zij onvruchtbaar, geen gejubel weer klinken daarin. Dat de dagvervloekers hem verwensen, zij die de kunst verstaan de Leviathan op te hitsen. Dat de sterren van zijn morgenschemering verduisterd worden. Hij wacht op licht, maar het komen niet. Hij aanschouwen niet de wimpers van de dageraad. Omdat hij de deur van de schoot zijner moeder niet toesloot. En voor mijn ogen de moeite niet verborgen hield. Waarom ben ik niet bij de geboorte gestorven? Heb ik niet de geest gegeven toen ik uit de moederschoot kwam? Waarom hebben knieën mij opgewacht? Waarom borsten zodat ik kon zuigen? Dan zou ik nu neerliggen en stil zijn. Ik zou slapen, dan zou ik rust hebben. Bij koningen en raadsheren des lands, die wat in puin lag voor zich herbouwden. Of bij vorsten rijk aan goud die hun huizen met zilver vulden. Of waarom was ik niet als een misgeboorte die weggestopt wordt, als kinderkunst die het licht niet aanschouwden? Daar houden de goddelozen op met woelen, daar rusten zij wie er kracht is uitgeput. Gevangenen zijn daar al te gader gerust, de stem des drijvers horen zij niet. Klein en groot is daar gelijk, en de slaaf is vrij van zijn heer. Waarom geeft hij rampspoedigen het licht, het leven aan hen die bitter bedroefd zijn? Zij wachten op de dood en hij komt niet, zij graven ernaar meer dan naar verborgen schatten. Zij zouden zich verheugen tot jubelens toe, blij zijn wanneer zij het graf gevonden hadden. Waarom geeft hij het licht aan een man wiens weg verborgen is, aan wie God elke uitweg heeft afgesneden? Want in plaats van mijn brood komt mijn zuchten, mijn klachten storten zich als water uit. Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij. Ik heb geen vrede, geen stilte, ook heb ik geen rust. maar de onrust verheft zich. Tot zover uit het woord van God. Ik heb zelf verschillende malen bijbellezingen over het boek Job mogen houden. Maar een paar jaar geleden heeft dat boek toch hele nieuwe glans voor mij gekregen. Toen ik een boek in handen kreeg, dat was nog langer geleden, van een Zwitserse broeder en vriend. Een boek van een Duitsstalige Jodin over het boek Job, waarin zij dat boek toepaste op Israël. En ik heb naar aanleiding daarvan zelf een boek geschreven, ik heb het nog weer meegenomen, dat heet het Jobslijden van Israël. En als u belangstelling hebt voor Israël in het bijzonder, maar ook voor het boek Job, dan hebt u misschien iets aan het boek. De ondertitel luidt Israëls lijden, oplichtend uit het boek Job. Voor mij heeft het boek daardoor heel bijzondere betekenis gekregen. Ik weet niet of de dato daar nog aandacht aan gaat geven, dat geeft ook verder niet. Want anders heb je heel gauw de kans dat wij, dat zou nou typisch westers zijn, helemaal niet in de lijn van de bijbelschrijvers, om het boek Job te zien als een verhandeling over het lijden. Of nog erger, over het probleem van het lijden. Zoiets abstracts en vaags, waarbij je dan heel makkelijk kan vergeten dat het niet over het lijden gaat, maar over die ene lijdende mens, Job. Je kunt nog zulke mooie theorieën bedenken over het lijden. En die kunnen heel serieus zijn. Er is natuurlijk heel veel nagedacht over het lijden. Maar als je bij het ziekbed of het sterfbed van een geliefde staat, dan heb je niet zoveel aan al die theorieën. Die theorieën, ja, die komen voort uit het menselijk verlangen om te proberen zin in het lijden te ontdekken. Ze komen ook voort uit het verlangen toch iets van die onbegrijpelijke God te begrijpen. Er is een groot raadsel in God waar de mensen zich al duizenden jaren mee hebben bezig gehouden. En dat raadsel is dit. Hoe kan het dat God zowel almachtig is als ook liefdevol? Je zou het kunnen begrijpen als God almachtig zou zijn, maar gewoon niet van de mensen houdt. Dan kun je begrijpen dat er lijden in deze wereld is. God zou door zijn almacht aan al dat lijden een einde kunnen maken, maar hij doet het niet, want hij geeft niks om de mens. Je zou het ook kunnen begrijpen als God een God van liefde was, maar niet almachtig. Dan weet je, hij houdt van ons, hij houdt van de mensen, hij lijdt met hen mee, hij huilt met hen mee, maar hij is nu eenmaal niet almachtig. En daardoor kan hij dat lijden ook niet altijd tegenhouden. Het overvalt hem ook. Maar hoe is het te begrijpen dat God én almachtig en liefdevol is? Hoe is het te begrijpen dat God mensen lief heeft, terwijl hij tegelijkertijd zulke verschrikkelijke dingen toelaat? De laatste dagen is erover gesproken dat er zo weinig giften binnenkomen in verband met de grote aardbeving in Pakistan. En er zijn verschillende redenen voor en een van die redenen is, er zijn zoveel rampen geweest. We hebben de tsunami gehad, 10 maanden geleden. Nu raast de derde grote orkaan door het Caribisch gebied op de Amerikaanse kust af. Je wordt er doodmoe van. Kunnen we wel blijven geven. En het is ver weg. Als er 50 mensen in Dinxperlo zouden omkomen, bijvoorbeeld bij een vreselijke brand, dan zou dat het gesprek van de dag zijn. Iedereen zou het over niets anders hebben. Nu er al meer dan 50.000 mensen zijn omgekomen in Pakistan, weten we niet wat we daarmee aan moeten. We kunnen er niets mee. We kunnen er niks meer over zeggen. Het is abstract. We kennen er niemand van. Het is ver weg en we zijn moe. Moe van al die rampen. Als je hoort over een aardbeving, dan denk je dus het is de zoveelste. Misschien denk je wel, de Heer Jezus heeft gesproken over aardbevingen en geruchten van aardbevingen. Het hoort er gewoon allemaal bij deze eindtijd. En dan haal je je schouders op. Het is ook bepaald geen stimulans om wat te geven, want ja, het hoort er gewoon bij de eindtijd. Maar tegelijkertijd denk je, hoe kan dat nou? dat God zulke dingen toelaat. Dat is altijd weer de grote vraag. Maar als je die vragen toespitst op Israël, en ik ben ervan overtuigd dat dat misschien wel de diepste zin is van het boek Job, zoals ik dat in dit boek heel uitvoerig uiteenzet, ik kan daar nu maar een paar dingen van aanstippen, dan zijn er nog veel meer van die vragen. Waarom is er één volk in deze wereld dat door alle eeuwen heen zo verschrikkelijk heeft moeten lijden? Ik weet niet of u veel weet van die geschiedenis van Israël. U weet natuurlijk van de Holocaust, maar wat weet u, wat weten wij van 2000 jaar geschiedenis van het lijden van Israël? En eigenlijk gaat het nog veel verder terug, want het lijden begint op het moment dat Israël als volk geboren wordt. Namelijk in Egypte. Als de jochies die daar geboren worden in Israël in de Nijl geworpen moeten worden. Daar begint al de Holocaust. Holocaust is eigenlijk het Griekse woord voor brandoffer. Israël dat als een offer gebrand wordt, verbrand wordt. Als een offer aan de Heere gebracht, zou je denken. Een vernietiging van dat volk vanaf het allereerste begin. Wat is er in dit volk? Dat er zoveel boze machten altijd weer er tegen opstaan. Het is bepaald niet zo dat dat is omdat Israël zo'n kwaadaardig volk is. Het zijn ook trouwens geen lievertjes. Dat is een van de moeilijkheden als je denkt aan de uitleg van het boek Job. Want je denkt, en heel veel christenen denken dat stiekem in hun hart toch nog steeds. Je denkt, ja, maar dat lijden van 2000 jaar, dat hebben ze toch ook voor een deel aan zichzelf te danken. Nog steeds kom je christenen tegen die nog echt menen dat die miljoenen die onschuldig de gaskamers binnengingen, dat allemaal te wijten hadden aan het feit dat een paar honderd Jeruzalemmers 2000 jaar geleden riepen kruisig hem, kruisig hem. Alsof de geschiedenis zo gemakkelijk in elkaar zit. Dat miljoenen mensen 2000 jaar later nog steeds zouden moeten sterven wat er toen gezegd is. Terwijl het boek Ezechiël duidelijk zegt dat de kinderen niet zullen sterven om de zonde van de vaders. Maar als iemand zegt, ja maar ze hebben toch geroepen zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dan is mijn tegenvraag, en wie zegt dat God die vloek die zo over zichzelf uitspraken ook inderdaad toegelaten heeft. Niet alles wat wij uitroepen gelukkig gebruikt de Heere tegen ons. Niet elke vloek treft doel, zeg ik met een variant op een woord uit de Spreuk. Natuurlijk heeft Israël schuld. Als Israël in de Babylonische ballingschap komt, dan is dat omdat ze de afgoden gediend hebben. Dat is heel simpel, dat is heel duidelijk. Daar weten we het in ieder geval heel duidelijk, ze zaten daarom in eigen schuld. Maar we vergeten dan dat er in de ballingschap ook een Daniël was en ook een Ezechiël. Dat waren onschuldige mensen. Je moet onderscheid maken in Israël. Job is niet een beeld van het Israël dat om zijn eigen schuld in de nood komt. Dat is juist de grote fout die de drie vrienden maakt, als ik even vooruit mag lopen. Die drie vrienden hebben een hele simpele theologie. En die kun je vandaag aan de dag nog bij veel mensen tegenkomen. Die hebben nog niks geleerd van die vrienden van Job. En die theologie luidt dat als jij heel veel moet lijden, dan zul je ook wel heel erge dingen gedaan hebben. Lijden wordt dan alleen maar gezien in termen van straf. Als je lijdt, heb je straf. En als je straf hebt, dan heb je kennelijk iets heel stouts gedaan. Waarom zou je anders lijden? Zeg het maar, Job, wat heb je gedaan? Kom er maar mee voor de dag. Biecht het maar op. En nog steeds zijn er heel veel mensen die zulke dingen zeggen. Als iemand een ramp overkomt, dan staan ze meteen klaar. Ja, dat komt omdat je onze kerk verlaten hebt en naar een evangelische gemeente bent gegaan. Ik noem maar een voorbeeld dat ik een tijd geleden letterlijk zo hoorde. Mensen vullen dat meteen in, ze hebben meteen een verklaring. Ze weten precies hoe het in elkaar zit. In termen van oorzaak en gevolg. Het mooiste van die drie vrienden, dat was het eerste begin. Zaten een week bij Job, 7 dagen lang, en ze zeiden geen woord. Was het maar zo gebleven? Nou, hadden we dat boek natuurlijk nooit gehad. Maar toen ze gingen praten, toen kwamen een diepere gedachte kwamen tevoorschijn. Soms is het maar beter om niks te zeggen, misschien met iemand een potje mee te huilen, dan je theologie op iemand los te laten. Nee, er was in Israël altijd een kern die leed niet om eigen schuld. Je vindt het in de psalmen ook. Je hebt psalmen uit de tijd van de ballingschap waarin Israël eerlijk erkent: we hebben gezondigd, Heere God, we weten het, we weten het. Sla niet hard, Heere, want we hebben gezondigd, we weten het. Maar heb medelijden met ons. Maar je hebt ook psalmen zoals psalm 44, waarin Israël zegt: Heere, waarom laat u dit toe? Dat is helemaal de sfeer van het boek Job. Waarom overkomt ons dit? We hebben toch geen onrecht gedaan? En zeg nou niet, ja, maar we zijn allemaal zondaar. Ja, dat is waar. En zeg ook niet, maar ja, Job heeft toch uiteindelijk ook moeten zien dat hij geen volmaakt mens was. Dat is ook waar. Dwars door al dit lijden heen komt God er ook met Job tot een bepaald doel. Maar dat is heel wat anders. Dat God ons door het lijden heen diepe dingen leren wil. En ons ook meer zelfkennis wil geven. Misschien ons ook wel wil doen ontdekken wat er in het diepst van ons hart schuilt. Maar dat is heel wat anders dan dat Job gestraft zou worden voor zware zonden. Daar was geen sprake van. En dat heeft de Heer uiteindelijk ook erkend. Dat was het niet. Dat was het niet. Job is niet zonderloos. Maar hij is wel schuldeloos, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij was net als u en ik geen zonderloos mens. Hij moest aan het eind ook zeggen: ik heb maar uit de verte van u gehoord, Heer, maar ik sla mijn hand voor de mond. Ik heb te veel gezegd. Ik kende u eigenlijk niet en nu ken ik u beter dan toen. Zo heeft zijn lijden toch een zekere doel gehad, maar niet als straf. Er was geen schuld waarvoor Job moest lijden. En sterker nog, aan het begin van het boek, dat hebt u de vorige maal overdag, wordt er ettelijke malen gezegd dat hij was een man vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En het frappante is, als de engelen, inclusief de Satan, voor de Heere verschijnt, dan zegt de Heere dat zelf: heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Zodat vanaf het begin af aan in dit boek één ding overeind staat: deze man is schuldeloos. Integendeel, deze man is een voorbeeld voor de mensen in vroomheid, in toewijding, in oprechtheid. En toch moet hij lijden. Waarom lijdt de schuldeloze mens? Waarom lijdt de schuldeloze mens? Waarom lijdt Israël? Je zou kunnen zeggen: dit boek had op twee manieren, vergeef me dat ik het zo zeg, een goedkoop zondagsschoolverhaal kunnen worden. En dat is het niet. De ene manier was als het boek naar hoofdstuk 2 geëindigd had. Er was een soort weddenschap tussen de Heere God en Satan. Satan zei: als u me alles afneemt en uiteindelijk zelfs zijn gezondheid, dan zult u wel zien dat hij niet werkelijk van u houdt. Hij houdt van uw zegeningen. Hij houdt van alles wat u hem geeft, maar hij houdt niet van uzelf. Want neem hem dat alles maar af en dan geeft hij niets meer om u, dan vervloekt hij u. En de Heere zegt: nee, dat doet hij niet. Hij is een vroom en oprecht man. Ga je gang maar, je zal het zien. En aan het einde blijkt dat Job inderdaad overeind houdt. Hij zegt: de naam des, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En hij zegt ook nog eens een keer, we hebben het gelezen in vers 10, zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet. Job blijft overeind. De Heere, met alle respect, heeft de weddenschap gewonnen. De Satan druipt af met de staart tussen de benen. Einde verhaal. Nee, dan begint het verhaal pas. Dan begint het verhaal pas. In hoofdstuk 3 begint het verhaal. Het is geen goedkoop slot. Dan begint het verhaal met de klacht van Job. En we mogen toch aannemen dat Job niks afgeweten heeft van wat daar tussen de Heere God en de Satan in de hemel, in de troonzaal van God, besproken is. Dat wist hij niet. Hij wist niet van die weddenschap. Hij wist niet wat de Heere en de Satan besproken hadden. Hij kon alleen maar waarom, waarom, waarom vragen. En ik denk ook niet dat hij erg gelukkig geweest zou zijn als de Heere tegen hem gezegd: ik zal het je uitleggen, Job, het is omdat ik een weddenschap heb met de Satan, dat jij, wat ik ook zou doen, dat jij trouw zou blijven. Dan zou hij gezegd hebben: had u daarvoor niet een ander kunnen nemen, Heere God? Zoals Israël vaak gezegd heeft: Heere, kunt u niet eens een tijdje een ander volk uitkiezen? Want de uitverkoren volk te zijn, dat betekent alleen maar dat wij de klappen van de hele wereld te verduren krijgen. Het had nog op een tweede manier, en ik zeg het nog eens met alle respect, een goedkoop zondagsschoolverhaal kunnen worden. Dat is als het boek geëindigd had Nadat al die vrienden aan bod zijn geweest en Job aan bod is geweest. En dan komt daar tenslotte het antwoord van de Heer in Job 38, 39, 40. Dan gaat de Heer het uitleggen. En dan denk je, nou komt het. Sorry dat ik wat vooruitgrijp, maar ik heb maar één kans in dit seizoen om u over het boek Job te vertellen. Dan denk je, nou komt het. Nou gaat de Heer het allemaal verklaren. Maar de Heer verklaart niks. Na al die waaroms van Job, denk je dat de Heer gaat zeggen, nou zal ik je uitleggen wat de zin is van jouw lijden, Job. Maar de Heer zegt, Job, je bent veel te klein en ik ben veel te groot om het je uit te leggen. Als ik het jou zou kunnen uitleggen, dan zou ik je moeten uitleggen hoe al mijn wereldbestuur in elkaar zit. Eigenlijk zegt de Heer de God, Job, ik vraag maar één ding van je en dat is dat je mij vertrouwt. Ik heb de grootste scheppingswerken gemaakt. Het is allemaal in mijn hand. Ik weet hoe de wereld werkt. Ik ben zo groot, die hele wereld is in mijn hand. En jouw hele kleine leventje hoort daar ook bij. Als ik die hele wereld bestuur, als alles onder mijn controle staat, denk je dan dat ik jou niet zie, Job? En dat jouw leven, dat jouw lotgevallen eventjes aan mijn oog ontsnapt zijn? Dat jouw leven niet past in dat hele grote plan? De Heer geeft geen uitleg. Aan het eind van het boek weet je nog bijna net zoveel als in het begin. Want je krijgt geen antwoord waarom het lijden er is en waarom Job zo heeft moeten lijden. En toch weet je aan het einde van het boek onnoemelijk veel meer. Althans, Job weet veel meer. Want Job zegt, eigenlijk kende ik God alleen maar uit de preken die ik zondags hoorde. En uit wat ik op de zondagsschool heb gehoord. En uit de boekjes. Maar een persoonlijke relatie met de Heere God, die had ik niet. En het lijden heeft de Heere God. Waarom ik zo moet lijden, weet ik niet. En ik vraag me ook af, zou Job hebben kunnen zeggen waarom God mij die lessen niet op een makkelijkere manier had kunnen leren. Ja, want ik zeg u opnieuw, wees nou voorzichtig, zeg niet, kijk, dat lijden was allemaal nodig om Job zo ver te brengen dat hij de Heere beter zou leren kennen. Dan vraag ik u onmiddellijk, moet je daarvoor 10 kinderen verliezen? Dan heb ik nog niet eens over al zijn kamelen en zijn ezels. Moet je daarvoor 10 kinderen verliezen? Al zijn kinderen waren op één slag dood. Moet je dat allemaal meemaken om zo'n les te leren? Wij leren allemaal in het levensdingen meer van de Heere God kennen. Gelukkig wel. We krijgen wat meer zelfkennis als we ouder worden, wat meer kennis van de Heere God. Maar waarom moet Job daarvoor zo'n hoge prijs betalen? En het leven van zijn kinderen en zijn gezondheid en al zijn bezittingen, alles, alles, alles. En dan nog geen makkelijke manieren om die lessen van het leven te leren. Elke simpele verklaring stuit af. En dan gaat het niet alleen om Job, het gaat ook om de mensen om hem heen. Om zijn vrouw. Om die kinderen. En om die vrienden. Dat zijn de drie groepen om Job heen. Hier worden ze aan ons voorgesteld. Die kinderen, daarover hebt u al gehoord in hoofdstuk 1. Als je denkt aan het Joodse volk, dan zou je bij die kinderen kunnen denken aan wat we noemen de geseculariseerde Joden. Je hebt niet de indruk dat die kinderen erg veel om de Heere gaven, anders dan zou je niet kunnen begrijpen waarom Job altijd in de zenuwen zit als die kinderen weer bij elkaar zijn om een feestje te vieren. En waarom die offers brengt, omdat hij bang is dat er allerlei dingen verkeerd zullen gaan. Job staat oneindig veel dichter bij de Heere God dan die kinderen van hem. Waar dat dan ligt, dat vertelt het boek niet. Job kent de Heer, hij is vroom en oprecht en godvrezend, wijkend van het kwaad, maar dat geldt niet voor alle die in Israël zijn, zoals dat ook in de christenheid precies net zo is. Er zijn velen die de naam christen dragen. Maar er zijn er velen bij als de vrienden van Job, van de kinderen van Job, die verder niet zoveel met de Heer uitstaande hebben. Het is dat ze een goede vader hebben die voor hen offert, die voor hen bidt. Zijn vrouw, dat is weer een ander verhaal. Dat zijn de mensen die, en dan kun je weer aan Israël denken, je kunt ook aan de christenheid denken. Dat zijn de mensen die wel een relatie tot de Heere God hebben, maar als er erge moeilijkheden in hun leven komen, dan geven ze er de brui aan, dan hoeft het niet meer. Menselijk kun je dat heel goed begrijpen, hoewel er toch iets raadselachtigs aan zit. Ik zal u uitleggen wat ik bedoel. Ik herinner me vele jaren geleden, was in mijn jeugd, dat een broeder uit een van de gemeenten in het Westens land, met wie mijn ouders bevriend waren, door een heel vreselijk ongeluk omkwam. Zijn vrouw ontsnapte aan de dood. Ze was zo geslagen over het feit dat haar man, die toen ook nog jong was, van haar op die vreselijke manier werd weggerukt. Dat ze haar geloof kwijtraakte en nooit meer in de gemeente kwam. Ik weet niet hoe het uiteindelijk met haar is afgelopen. Maar het heeft me heel veel, juist omdat ik kind was, me heel vaak bezig gehouden. Hoe komt het dat zoveel christenen een schijnbaar redelijke relatie met de Heer God onderhouden, terwijl ze weten dat er weer 50.000 mensen in Pakistan zijn omgekomen, 250.000 mensen in de tsunami, en dat er mensen in de omgeving zijn die vreselijke ziekten hebben, en dat er mensen zijn die kinderen verliezen of andere dingen. Maar dat schijnt ze niet te deren. Ze blijven trouw in de gemeente komen, ze bidden, ze lezen in de Bijbel, totdat een van al die vreselijke dingen hen overkomt. Ik bedoel, die vrouw van Job moet er ook geweten hebben dat de vrome mensen soms plotseling vreselijk ziek kunnen worden. Of een kind of meer kinderen kunnen verliezen. Of hun bezittingen kwijt kunnen raken door een ramp. Dat heeft haar blijkbaar nooit gedeerd, totdat het hun overkomt. Zij is ook haar kinderen kwijt, niet alleen Job. Zij is ook haar kinderen kwijt. Zij heeft ook al haar bezit verloren. Zij heeft niet haar gezondheid verloren, maar haar man wel. Die zit daar op die asfalt en krabt zich en zij ziet dat aan. En nu ineens wil ze van God niet meer weten. Is dat niet merkwaardig? Heb je zich er wel eens over verbaasd? Dat als het lijden ineens heel dichtbij komt, in je eigen leven, in je eigen gezin, dat dan al die waarom-vragen komen. Natuurlijk is het heel begrijpelijk, het is heel menselijk en toch zit er iets merkwaardigs in. We weten dat we leven in een wereld van lijden, maar zolang het in Pakistan is waar we verder niemand kennen, raakt het ons niet zo erg, die 50.000 zei ik al, als die 50 die misschien in Dinxperlo en Ramp zouden omkomen. Want dat is dichtbij. Of die 5 in onze eigen familie, dat is nog dichterbij. Dat raakt ons 100 keer meer. En heel veel christenen reageerden, net ook als heel veel joden, net als de vrouw van Job. Ik heb heel veel joodse literatuur gelezen, na de Holocaust, waar heel veel joden die het of uit de vet hadden meegemaakt, of zelf in de concentratiekampen waren geweest, en op het nippertje ontsnapt waren aan de gaskamers, doordat ze door de geallieerden of door de Russen bevrijd werden, en die daarna zeiden en schreven, wij willen met God niets meer te maken hebben. Na de Holocaust is ons geloof dood. Dat is de vrouw van Job. Je kunt er op afgeven, maar menselijk moet je zeggen dat je het ook begrijpen kan. Wat moeten wij met een God na Auschwitz? Er is een hele theologie ontstaan. Met boektitels als God na Auschwitz of Theologie na Auschwitz. Zolang de wereld nog redelijk op orde leek met allerlei nare dingen daarin, leek het nog makkelijk over God te praten. Hoe kunnen wij over Auschwitz, over God praten na Auschwitz? Het voorwoord van het boek, ik las het straks, ik was het alweer vergeten. In het voorwoord heb ik geschreven op de dag dat ik in Auschwitz was. Zo gebeuren soms de dingen. Ik had de drukproeven van dit boek bij mij en ik was in Polen. En met een Poolse broeder en vriend was ik in Auschwitz. Hij was daar vlak in de buurt geboren, vlak na de oorlog. En ik liep met hem door dat verschrikkelijke oord. Ik weet het nog als de dag van gisteren en het staat er precies bij welke datum het was. Want toen ik thuis kwam in mijn hotelkamer schreef ik dit voorwoord op 3 juli van het jaar 2000. En toen we door Auschwitz liepen, weet ik dat ik vreselijk gehuild heb. En dat ik zijn arm beetpakte. En dat ik niet meer wist wat ik moest zeggen. En als ik het boek Job lees, dan kan me dat bij wijze van spreken weer overkomen. Je krijgt geen antwoorden op Auschwitz, zoals ook het boek Job geen antwoorden geeft. Alleen zondagsschoolverhalen geven antwoorden. En goedkope theologieën. En de vrienden van Job, die alles kunnen begrijpen en alles kunnen verklaren en precies weten hoe alles in elkaar zit. Je zal wel dat en dat gedaan hebben en dat is waarom God jou straft. Het is niet goed wat die vrouw van Job deed, maar je kan het wel begrijpen. Je kan het wel begrijpen. Hoeveel mensen zijn er niet, Joden en christenen, die wel in een God willen geloven, maar dan in een God die toch min of meer, moet niet te gek worden natuurlijk, maar toch min of meer de dingen zo doet zoals het in hun straatje te pas komt. En als God in hun leven dingen toelaat die ze absoluut niet kunnen plaatsen en kunnen begrijpen, die ze heel erg vinden, kan dat heel veel strijd kosten. Om dat van die God te accepteren. Want God, onze liefhebbende Vader, ja, die moet er toch voor ons zijn. Als je het boek verder leest, en dan hier in hoofdstuk 3, dan begint Jobs klacht. Kijk, als we alleen hoofdstuk 1 en 2 hadden gehad, dan hadden we, sorry dat ik dat weer zo zeg, in die mooie zondagsschoolgeschiedenis kunnen schrijven, tjonge, die Job, dat was maar er toch eentje, hè? Wat hem ook overkwam, hij zondigde niet. Hij bleef overeind. In het huis waar we voor het huidige huis woonden, vele jaren geleden, we hebben daar ook lang gewoond, was een klein kindje dat verdronk in een vijver. En toen de mensen die kindje gevonden dat aan de moeder gingen vertellen, was het eerste wat die moeder zei, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Zo was ze opgevoed en dat was haar eerste reactie. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, ach lieve mevrouw, ik zou je zo graag eens over 6 weken willen spreken. Dit is Job's eerste reactie. Citeer het niet al te vlot, want Job heeft nog meer gezegd. Wat Job daar zegt in hoofdstuk 1, dat is wel andere taal dan wat hij zegt in hoofdstuk 3. Nou, afgezien van de vraag wat waar is wat Job zegt. Niet alles wat mensen in de Bijbel zeggen is waar. De Bijbel is waar, maar niet alles wat mensen zeggen is waar. Er staat ook in de Bijbel, er is geen God. Maar het is wel een dwaas die het zegt. En mensen zeggen hele dwaze dingen, ook in de Bijbel. Is dat zo simpel? De Heer heeft genomen. Volgens mij waren het de Sabeërs die zijn kudde geroofd hadden, niet de Heer. En volgens mij was het de Satan die de Sabeërs daartoe had aangezet, niet de Heer. Ja, zegt u, maar de Heer heeft het toch toegelaten. Ja, dat is waar. Dat is nou juist het raadselachtige. Hij heeft het wel toegelaten, ja. En toch denk ik dat Job gezegd zou moeten hebben, als hij meer geweten had hoe de dingen in elkaar zitten. De Heer heeft gegeven, maar de Satan heeft het van me afgenomen. Er is laatst even veel discussie over zondag 10 van de Heidelbergse catechismus gekomen. Waar staat dat alle ellende en alle leed en narigheid die je in je leven kan overkomen, jouw toevallen uit Gods goede vaderhand. Zit het zo in elkaar? Als u erg gehecht bent aan de Heidelbergse catechismus, dan wil ik u die niet afnemen. Maar er zijn wel wat vraagtekens bij te plaatsen. Zouden wij het goede uit de hand van God aannemen en het kwade niet? Is God de bron van het kwade? Ik weet wel, er zijn ook andere teksten in de Bijbel. Er is geen ramp in de stad. Of de Heere God heeft ermee te maken, zegt Amos. Het komt van hem. Ja, want als God het echt niet wilde, was het niet gebeurd. Dat is nou juist het raadslachtige. Daarom komen we er ook goed uit. Satan heeft het gedaan. Maar als de Heere het echt niet had gewild, als hij de Satan geen toestemming had gegeven, dan was het niet gebeurd. Maar nou terug naar het punt waar ik het over wilde hebben. Job's eerste reacties zijn zo mooi, maar dan in hoofdstuk 3. En dat hij daar een week op die mes valt, of nog langer eigenlijk, want het duurde een tijd voordat zijn vrienden hoorden van zijn ellende en toen maakten ze een afspraak en ze kwamen naar hem toe, dus toen zat hij er al een paar weken. En toen kwamen zijn vrienden bij hem en die waren verslagen en die zaten een week bij hem en zeiden niets, want ze wisten niet wat ze zeggen moesten. Dat gevoel kent u allemaal als je bij iemand bed zit die vreselijk moet lijden en je weet niet wat je zeggen moet. Alles wat je zegt is te veel en het is goedkoop en het betekent niks. Zoals iemand die een kind door een ongeluk verloren had, is tegen mij zei, nou weet ik hoe ik nooit meer condoleance brieven moet schrijven. Ik werd er naar van. Al die mooie, vrome dingen. Van al die mensen die geen flauw idee hadden wat het is om een kind te verliezen. die vrienden van Job. Hier, dit is Job, in hoofdstuk 3. En het is een prachtig poëtische taal beschreven. Hij vervloekt zijn geboortedag. Hij zegt eigenlijk, Heere God, ik wou dat ik er nooit geweest was. Heeft u wel eens iemand zoiets horen zeggen? Ik wel. Wat is uw reactie als u iemand hoort zeggen, ik wou maar dat ik dood was. Ik wou maar dat ik dood was. Ik heb eens een oude broeder gekend die inderdaad heel oud geworden is. En tot het einde was het een vrome man. Maar toen hij op zijn sterrenbed lag en hij zo zwaar moest lijden, toen zei hij het ook op een keer. Niet maar ik verlang ernaar om naar de Heer te gaan, dat zei hij ook. Ik verlang ernaar om naar de Heer te gaan, ik verlang ernaar om naar mijn vrouw te gaan. Hij had ooit een kind verloren en hij zei altijd maar, ik verlang ernaar om naar dat kind te gaan. Maar toen het lijden zo zwaar was, toen zei hij, ik wou maar dat ik dood was. En toen mensen schrokken van mij, dat opa zulke dingen zegt. Hebt u het wel eens iemand horen zeggen? Wat is onze reactie? Net als de vrienden van Job, Job, maar dat mag je niet zeggen. Ja, je zal maar zelf zo daar zitten of liggen. Ik zal u een sleutelvers geven uit het boek Job, dat ontzettend belangrijk is. U krijgt het helemaal aan het eind van deze serie van daartoe te horen, dus ik vertel het u nu alvast. Het staat namelijk helemaal in Job 42. In Job 42, en dat is een sleutelvers voor het begrip van dit boek. Ik zeg niet dat in dat vers alles verklaard wordt, maar er wordt een paar heel belangrijke punten verklaard. Job 42, vers 7. Daar zegt de Heere, en hij zegt dat tegen de Temaniet Elifas, mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden. Want gij hebt niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Dat is heel, heel boeiend. Hij zegt niet, jullie hebben niet recht gesproken van Job. Dat is ook waar. Ze hadden niet recht gesproken van Job. Ze hadden hem allerlei zonden in de schoenen geschoven die hij helemaal niet gedaan had. Ze probeerden er maar uit te krijgen wat hij voor vreselijks op zijn kerfstok had, terwijl er helemaal geen sprake van was. Maar de Heere zegt hier, jullie hebben niet recht van mij gesproken. Terwijl je zou denken, die vrienden nemen het voor de Heere op, als Job weer klaagt en klaagt en klaagt en langs het randje gaat van wat je tegen God allemaal mag zeggen. Dan zegt de Heere aan het eind, jullie hebben niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Job heeft recht van mij gesproken. Dat is verbazingwekkend. Bij alle hoofdstukken die nog gaan komen in deze serie, waar Job aan het woord komt, de klagende Job, de mopperende Job, die de waaroms naar de hemel slingert, niks geen berusting. Niks geen berusting bij Job. Niks geen doffe gelatenheid. Niks geen houding meer van het komt ons allemaal uit Gods goede vaderhand toe en je moet het maar berustend ondergaan. Niks. Hij klaagt, hij roept. En uiteindelijk zegt de Heer, jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals Job deed. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Ik heb eens een boek gelezen met de titel Arguing with God, a Jewish Habit. Redeneren met God, een Joodse gewoonte. En vooral het Oude Testament is vol van dat soort Joden die met God geredeneerd hebben. Als ik Abraham ook alvast een Jood mag noemen, klopt niet helemaal natuurlijk, maar vooruit. Abraham begint er al mee. Ja, maar als er nou eens maar zoveel rechtvaardigen in Sodom zijn. Ja, maar de Heere dit en ja, maar de Heere dat. Als Mozes gaat pleiten naar de zonde met het gouden kalf voor het volk op de Sinaï. Zegt de Heere, dat kunt u niet maken dat u dat volk gaat verdelgen. Want op die reden, die reden. Er wordt wat afgeredeneerd. Elia, die ter verantwoording wordt geroepen op de Horeb door de Heere God, die tegen hem zegt, wat doe je hier Elia? Die begint te redeneren met de Heere God. En u moest eens weten wat het volk allemaal gedaan heeft. Ik ben tenminste nog trouw overgebleven. Jeremia, oh, je moet het boek Jeremia lezen, die hoofdstukken waarin hij ook langs het randje gaat, net als Job, in zijn aanklachten tegen de Heere God. Ze redeneren wat af. En de Heere zegt, Job heeft recht van mij gesproken. Mag ik het eens zo zeggen? Ik zeg het heel menselijk. De Heere God houdt ervan om serieus genomen te worden. Als er dingen in je leven je overvallen, vreselijke dingen die je niet begrijpt, dan heeft God Ik zeg het weer heel menselijk. Maar liever dat je met al je waaroms bij hem komt. En dat je hem aanklaagt. Dat je met hem redeneert. Net als Job, die zegt, Heer, het is niet eerlijk. Want ik heb geen vreselijke dingen op mijn kerfstok. En toch straft u mij zo. Het is niet fair wat u doet. God heeft liever dat je op die manier met hem omgaat. Dat hoort bij een vriendschappelijke relatie. Dat hoort bij een diepe, intieme relatie zoals er was tussen een man als Job. Vroom en oprecht, God vrezend en wijkeren van het kwaad. Tussen een man als Job en de Heere God. Daar hoort dat bij. Daar moet je als vrienden, ik zeg het heel menselijk, elkaar de waarheid kunnen zeggen. En die doffe gelatenheid en die berusting. Nee. Als u moest kiezen tussen de Job van die eerste twee hoofdstukken. De Job die zegt, de Heer is gegeven, de Heer is genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Moeten wij het goede uit de hand van God aannemen en het kwade niet. Als u moest kiezen tussen die Job en die Job die zegt, ik wou dat dood geboren was, ik wou dat dood was, Heere God. Het is niet fair wat u doet. Welke Job zou u dan het meeste aanstaan? Daar mag u nou eens in over nadenken vannacht als u niet kan slapen. Welke Job zou u nou het meeste aanstaan? En dan kunt u ook iets van zien hoeveel van de vrienden van Job in uw eigen hart is. Want als u zou zeggen, ja nee, die Job van Job 1 en 2, dat is je waarde. Nou met alle respect, ik zeg het maar hard, want de Heer doet dat ook. Dan heb u weinig zelfkennis en weinig mensenkennis. Weinig zelfkennis van hoe u zich zou gedragen. En niet alleen maar in Job 1 en 2, als het net gebeurd is, maar ook 6 weken later. Weinig zelfkennis, weinig mensenkennis, weinig hoe dat in, kennis van hoe dat in de harten van andere mensen omgaat. Maar vooral dit sleutelvers. Job heeft recht van mij gesproken. Want weet u, Job klaagt tegen God. Hij maakt God verwijten. Maar één ding doet hij nooit. Hij doet niet zoals zijn kinderen, die onverschillig zijn tegenover de dingen van God. Hij doet niet zoals zijn vrouw, die bij het minst of, nou het minst of geringste mag je niet zeggen, maar die bij zulke verschrikkelijke ramp God maar vaarwel zegt. En Job oproept, doet dat ook maar, wat heb je aan zo'n God, die niet precies doet wat wij graag willen. Job is niet als de vrienden die op een bezoek komen, die alles keurig in een theologisch doosje hebben geperst, waarmee alles keurig verklaard kan worden. Hun God is net zo klein als het precies in hun doosje past. Job redeneert met God, maar één ding doet hij nooit. En dat is God vaarwel zeggen. Zoals de vrouw zei. Job, zeg God maar vaarwel. Want wat heb je aan zo'n God? Dat doet hij nooit. Ik zou u willen uitnodigen met me te kijken naar Job 13, vers 15. Ik weet dat andere vertalingen het anders zeggen, maar de NBG-vertaling heeft het volgens mij prachtig weergegeven. Job 13, vers 15. Het eerste deel en het tweede deel. Allebei. Allebei zijn ze een soort samenvatting van dit boek. Het eerste deel luidt: wil hij mij doden, ik blijf op hem hopen. Dat wil zeggen, God kan doen wat hij wil. Al zou hij met deze verschrikkelijke ziekte, met alles wat hij mij aangedaan heeft, mij willen doden, ik blijf mij aan hem vastklampen. Dat klinkt toch iets van berusting in door, maar dat wordt onmiddellijk ongedaan gemaakt door het tweede helft van het vers. Mijn wandel wil ik voor hem rechtvaardig. Aan de ene kant zegt hij, ik blijf mij aan die God vastklampen. Ik laat hem nooit los. Maar aan de andere kant, geen doffe gelatenheid. Ik wil hem ter verantwoording roepen. Ik wil me tegenover hem rechtvaardigen. Ik wil tegen hem kunnen zeggen, Heere God, het is niet eerlijk. Want ik ben geen boosdoener. Ik heb u altijd trouw gediend. Ik ben vroom en oprecht. Ik heb u altijd trouw gediend. Dit heb ik niet verdiend, Heere God. In 1492 werden alle Joden in enkele maanden tijds uit Spanje verdreven. 100.000 Joden, die daarvoor heel veel zegen, cultuurzegen hadden gezorgd, geholpen hadden om in de middeleeuwen de Spaanse samenleving op te bouwen, grote geleerden hadden die Joden voortgebracht. Maar de twee katholieke koningen, Ferdinand en Isabella, besloten alle Joden eruit te gooien. In 1492 moesten ze wegwezen. Vele van hen kwamen trouwens in Nederland terecht, waardoor we nog altijd Joden met Spaanse en Portugese achternamen in Nederland hebben. Van één man die ook op de vlucht moest slaan en alles moest achterlaten van één man met zijn vrouw en zijn kinderen. Is bekend hoe hij op de vlucht een zwerver door Europa werd. De verschrikkelijkste ontberingen moest doorstaan. Tijdens die ontberingen stierven zijn kinderen één voor één. Ten slotte stierf ook zijn vrouw en was hij alleen overgebleven. En toen is dit gebed van hem opgetekend. Heere God, u hebt alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik u vaarwel zou zeggen. Maar dat zal u niet lukken. Ik blijf mij aan u vastklampen, wat er ook gebeurt. Dat is Job 13, vers 15. Dat is het geheim van het Joodse volk. En dan heb ik niet over de geseculariseerde Joden. Ik heb het niet over de Joden die, hoe begrijpelijk ook, na de Holocaust God vaarwel hebben gezegd, zoals de vrouw van Job. Ik heb het niet over die Joden die, net als de vrienden van Job, God in hun theologische doosjes hebben geperst. Ik heb het over het ware Israël. Wat in de Bijbel genoemd wordt het Israël Gods. In Galaten 6. Het Israël Gods. Dat is het volk dat door alle eeuwen heen, ook in de Holocaust, tegen God heeft gezegd, wat u ook doet, wij laten u niet los. Geert heeft straks de voorzegging gedaan dat ik het ook wel over de Heer Jezus zou hebben. Want als je het over het ware Israël hebt, dan wordt die kring steeds kleiner. Job is het beeld van het ware Israël, maar die kring wordt steeds kleiner, want de Joden die door de eeuwen heen zo gedacht, zo geleefd hebben, dat is maar een kleine kring geweest. En op de keper beschouwd wordt die kring zo klein, dat er maar één overblijft van wie je zou kunnen zeggen, hij is het ware Israël. U kent wel de profetieën over de leidende knecht des Heren in het boek Jesaja. Ik wil er niet over uitweiden, maar dat is iets heel merkwaardigs. U weet allemaal dat we die op de Heer Jezus toepassen. En dat doet het Nieuwe Testament ook. Denk maar in Jesaja 53, de vierde en laatste van die profetieën over de leidende knecht des Heren. Dat gaat over de Heer Jezus. Maar het is ook merkwaardig dat de eerste keer dat die profetie genoemd wordt, wordt er gezegd, gij zijt mijn knecht Israël. En de Joden passen alle vier die profetieën toe op Israël. En wij passen ze alle vier toe op de Heer Jezus. Wie heeft nou gelijk? Ik durf u ronduit te zeggen dat we allebei gelijk hebben. Ik heb er een heel hoofdstuk over staan in dit boek, omdat het zo'n ontzettend belangrijk principe is. Wie kan, als je daar in Auschwitz staat op dat perron waar al die mensen gescheiden werden, de ene groep die achter elkaar, dat was maar 100 meter verder, de gaskamers inging, dezelfde dag nog, en de andere groep die te werk gesteld werd. Als je daar al die mensen gedwee als slachtschapen de gaskamers ziet ingaan, wie kan er dan niet denken aan Jesaja 53? Als een lam werd de knecht ter slachtbank geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Ze was niet alleen in Auschwitz, zoals het door de eeuwen heen bij zoveel die geweldloos in Israël het lijden hebben ondergaan. Het gaat ook over Israël. Maar het gaat ten diepste over hem die het ware Israël is. Het diepste kern van Israël, dat is de Messias zelf. Job is schuldloos, maar niet zonderloos. Het getrouwe overblijfsel van Israël is schuldeloos, maar niet zonderloos. Maar in zijn diepste kern is er maar één die overblijft. Eén die overblijft. Job is van hem een zwakke afspiegeling. Zwak omdat Job ook een zondig mens is. Daarom is hij een zwakke afspiegeling, zoals alle typen in de hele Bijbel. Maar ook hij is een heenwijzing naar die ene. Die ene die ook niet gelaten en met doffe berusting het lijden heeft ondergaan. Wat zouden wij over het lijden van de Heer Jezus gedacht hebben als wij Gethsemane niet in onze Bijbel zouden staan? Het komt in Matthäus, Marcus en Lucas voor, maar niet bij Johannes. Bij Johannes is hij de Zoon van God ver verheven boven alle twijfels en alle vraag. Maar bij de andere drie lezen wij dat hij bedroefd en zeer beangst begon te worden. Alleen al dat woord angst heeft me vaak bezig gehad. De Heer Jezus is bang, zeer beangst. zodat zijn zweet werd als grote druppels bloed. Daar lijkt hij zoveel op Job. Of Job of hem. Vader, indien het mogelijk is. En weer gaan we redeneren. De Heer Jezus wist toch dat het niet mogelijk was. Hij kende toch het plan van God. Het was toch allemaal duidelijk. Hij moest toch naar het kruis gaan. Waarom dit? Die diepe, diepe angst. En die vraag, waarom? Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Zo verschrikkelijk, zo weerzinwekkend was de gedachte voor hem dat hij op het kruis tot zonde gemaakt zou worden. Ook hier is er een die niet zomaar in berusting het lijden op zich neemt. Maar die met de Vader in gesprek gaat. Ik zal nou niet zeggen redeneren. Maar met de Vader in gesprek gaan. Vader, kan het nou niet anders? Maar ook op een nog veel volmaaktere wijze als Job zich vastklampt aan de Vader. Sterker nog, als hij zegt, dat dan Johannes heeft vergeten, dat hij op weg gaat naar het kruis, dan zegt hij, de Vader is met mij. De Vader is met mij. Zoals die aangrijpende woorden in Genesis 22, waar twee keer staat, zo gingen die beiden tezamen. Abraham en Isaac, de vader en de zoon. Job laat de Heere God nooit los en de Heere laat hem nooit los. Maar daarom zijn er wel moeilijke woorden gevallen aan de kant van Job. En de Heere God neemt hem dat niet kwalijk. Hij zegt, je hebt recht van mij gesproken, Job. Die vragen zijn billijk en zijn op hun plaats. En dat is des te treffender als je bedenkt, zoals ik zei, dat Job nooit een antwoord krijgt op die vragen. Daar heb je nogal wat aan als iemand tegen je zegt, jouw vragen zijn allemaal terecht. Het is goed dat je dat gevraagd hebt, maar je krijgt geen antwoord. Maar zo is de Heer. Zo is de Heer. En hij zegt het niet omdat hij weigert de dingen uit te leggen, maar inderdaad omdat we er te klein voor zijn. Ons verstand is er te klein voor. We hebben geen overzicht van zijn wereldbestuur om te zien hoe ook ons stukje van het lijden in dat grote geheel past. Het zou hetzelfde zijn als aan iemand die blind geboren is uit te leggen wat kleurentelevisie is. Sorry voor die rare vergelijking. Er zijn dingen die zijn te moeilijk voor ons. Die kunnen niet uitgelegd worden, want we hebben er niet het begrip voor. Het is al moeilijk genoeg om de hemel uit te leggen. Hoe dat daar zal zijn. Er zijn dingen die God ons niet kan uitleggen. Maar hij accepteert wel dat we veel vragen hebben. Vorige week zei iemand nog tegen mij, wat heerlijk dat we straks in de hemel, misschien deze week, dat we straks in de hemel, dat allemaal de Heere God kunnen vragen. Toen zei ik, denk je dat we dan nog belangstelling voor die vragen zullen hebben? Jazeker, zei ze tegen me. Ik ging er maar niet op in, iemand niet altijd redeneren. Maar ik dacht, nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien als we van boven komen, daarboven aankomen en we krijgen de achterkant van het borduurwerk te zien en we zien hoe alle draden met elkaar verbonden zijn. Of beter gezegd, de voorkant. Op aarde zien we de achterkant, ik zeg het verkeerd. We zien de voorkant en we zien het patroon. Het patroon, het is maar een zwak beeld. Maar je ziet het patroon, misschien hebben we dan geen vragen meer. Er zal alles in één keer in elkaar passen. Ik weet het niet. Zou kunnen. Laten we dit maar vasthouden. Zo bij de Heer Jezus. Maar ook bij iemand als Job. En bij de andere waarachtige vromen in de Bijbel. Want denk om je vroomheid komt pas het hoogstaande bod in het licht als je getoetst wordt. En dat opzicht heeft de duivel gelijk. De duivel zegt of iemand een echte vrome is, Heere God, dat blijkt pas als je hem in de beproeving brengt. Heeft hij gelijk? De duivel heeft af en toe gelijk. Daarom werd Abraham beproefd. En toen bleek pas echt wat zijn geloof waard was. En hij doorstond de beproeving. En Job doorstaat de beproeving ook. Want hij moppert, hij klaagt. Maar één ding heeft de duivel niet voor elkaar gekregen. En dat is dat hij God loslaat. Wil hij mij doden? Ik blijf op hem hopen. Want dat is de boodschap voor ons. Ik ken uw levensloop niet, althans van de meesten niet.
Ik weet niet in welke ellende en moeilijkheden u zich op dit moment bevindt. Misschien hebt u ook wel eens het idee dat God u zelfs doden wil, dat God u vernietigen zou willen. Nou, we dan maar hopen en bidden voor elkaar dat het in zulke omstandigheden, die je helemaal niet kan voorstellen als je ervoor staat, maar als je er middenin zit, dat ook in die omstandigheden je dat zult mogen zeggen. Misschien is dat wel de diepste essentie van het geloof, om dit te kunnen zeggen. Heere God, ik begrijp u lang niet altijd, maar ik vertrouw u. Als je God alleen maar wilt vertrouwen zolang je hem begrijpt, dan is dat geen echt geloof. Maar als je kunt zeggen, ik vertrouw u, ook als je hem niet begrijpt, dat is geloof. Laten we samen bidden. Heere God, wat zullen we tegen u zeggen? U bent zo groot, zo verheven, dat we u niet kunnen narekenen. U legt geen verantwoording af van uw daden, niet omdat u minachtend op ons neerkijkt, maar omdat we het meestal toch niet zouden begrijpen. Maar u nodigt ons uit op de liefelijke manier zoals alleen u dat kunt. U nodigt ons uit u te vertrouwen. En willen bidden voor onszelf, Heere God, en voor elkaar, dat het ons gegeven mag zijn. Om ook in die fasen van ons leven, als we u niet begrijpen, als we onze waaroms naar de hemel slingeren, om u dan toch te vertrouwen. En te zeggen, Heere God, ik vertrouw erop dat u de dingen niet uit de hand lopen. Ik vertrouw erop dat u mijn leven vasthoudt in de holte van uw hand. En dat u mijn leven stuurt op uw manier die ik niet kan begrijpen. Maar help me dan maar, Heere God, om daarin toch iets van uw liefde gewaar te worden. Vader, ik bid u voor elk mens in deze zaal die diepe, diepe wonden heeft. Littekens misschien, maar toch ook littekens kunnen sieren. Door verliezen die we geleden hebben. Door vreselijke dingen die ons leven ons zijn overkomen. Voor degene die te horen hebben gekregen dat ze een ongeneeslijke ziekte onder de leden hebben. Of wat het ook mag zijn, Heere God. Wat het ook mag zijn dat ons uitdrijft naar u. Om u te vertrouwen. Ons aan u vast te klampen. Om tegen u te kunnen zeggen, ook al zou u mij willen doden, ik blijf op u hopen. Dank u, Vader, voor dat kostelijke boek in onze Bijbels. Misschien wel het meest diepzinnige boek van al die 66 boeken. Een boek waar we nooit over uitgedacht raken, omdat het onszelf raakt, ons eigen leven, onze eigen omstandigheden. Vader, troost ons als we troost nodig hebben. Bemoedig ons als we bemoediging nodig hebben. Vader, ook al ervaren we niet altijd dat u dicht bij ons bent, leer ons te vertrouwen dat u ons nooit in de steek laat. Dank u voor uw woord, Vader. Zegen de overdenking ervan. We prijzen u om wie u bent, om alles wat u geeft. En soms geeft u niet wat we zouden willen dat u geeft. Maar dan prijzen wij u om uw eigen grootheid, uw liefde, uw barmhartigheid, uw genade. Amen. Amen.